Ik ben Anastasia, een kunstenaar, ondernemer en auteur met een podcast over confidence, good vibes en shits and giggles. Toen ik 6 was, migreerde ik samen met mijn ouders uit Post-Sovjet-Kyrgyzstan en kwam ik, of all places, in West-Vlaanderen terecht. In mijn jonge jaren heb ik nogal wat challenges gekregen in de vorm van armoede, pesterijen en andere prikken. Maar dat heeft me net geholpen om de schoonheid van het leven in te zien. Misschien helpt deze podcast je ook om het allemaal eens wat anders te bekijken. Mijn glitters en pluimen vind je tussen de koeien en de patattenvelden van het meest fabelachtige dorp in België, namelijk Zwevenzenen. Hier woon ik met mijn superleuk gezinnetje, maar ik maak er ook mijn missie van om de meest geweldige, grappige en inspirerende Vlamingen tot hier te krijgen. Zodat zij, onder een glaasje bubbels, jou ook alles kunnen vertellen over hun gekke journey op deze gekke planeet. Dankjewel om te luisteren en welkom bij Anastasia's Clubhouse. Ja, ik doe geen intro's of geen hard intro's, ook niet. Ik denk niet dat je een introductie nodig hebt.
Geen idee. En elke vorm van introductie is in mijn geval zo'n soort overlijdensbericht met een beetje commentaar. Dus ik zou niet te veel introduceren. Maar je mag zeggen wat je wil, hè?
Nee, ja, ik denk als we mensen introduceren, dan sommen we zo hun verwezen. Ja. Zo wat ze hebben gedaan in hun leven.
Ja. Ik voel mezelf, mijn verwezenlijkingen zijn vooral dat ik een aandachtig voorbijganger in dit ondermaanse bestaan ben. En alle dingen die zo op cv staan, vind ik eigenlijk volkomen onbelangrijk. Dus, het is misschien ook een luxe om dat te kunnen zeggen, maar de gedachte dat je zo... Ja, moet zeggen, ik heb dat en dat gedaan. Ik heb dat vaak als ik lezingen ga geven, dan is er zo iemand, de organisator gaat dan introduceren en ja, die zoekt ergens informatie of Wikipedia of elders. En ik word daar altijd... dan denk ik, laat het toch zo. En ook als ik mezelf moet voorstellen... Zeg ik Rick Torfs kerkjurist, ook als contrast tegenover allerlei mensen die zeggen, ja, ik ben directeur-generaal van en ik zit in de raad van bestuur van, dan denk ik altijd...
Laten we het opzommen.
En we zijn snel dood, hè, dus wat betekent het allemaal als je daar in je graf ligt en je bent in de raad van bestuur geweest van... NV, ik weet niet hoe, in Zwevenzelen of zo. Dat weten we niet.
Dat is een spreekwoord, een Italiaans spreekwoord. Ik kan het niet zo mooi zeggen in het Nederlands, maar niet dat ik het in het Italiaans kan zeggen. Van the king and the pawn go all into the same box. Ja. Like op de een had het spel is gespeeld.
Is ja.
Maar de titel die mij wel bijgebleven is van jou, dat is de professionele verkoper van onzin.
Ja, maar daar ben ik heel, heel tevreden over, want ik ben dat eigenlijk helemaal geworden nadat ik zo gezegd op emeritaat was, zoals het dan heet, bij professoren. En ik vind toch, ik ben nu 67, hè, en de periode die je hebt tussen je pensioen en je overlijden, moet je om te beginnen zo lang mogelijk proberen te rekken, vind ik, als je van het leven houdt, zoals dat bij jou het geval is, en bij mij ook. En ook liefst zinvol doorbrengen. Ik kan mij niet inbeelden dat ik nu bijvoorbeeld, in plaats van in deze fauteuil, ergens thuis in een fauteuil zou zitten, kijkend naar de namiddagprogramma's op de tv. Dat is eigenlijk een soort overlijden avant la lettre. Hè? Dus je bent al dood, maar je weet het zelf nog niet, zoiets.
Ja, absoluut. Ja. Dat is ook wat ik altijd zo zot vind als ze zeggen over mensen die veel bereikt hebben of die heel succesvol zijn op zakelijk gebied. Van, maar waarom doen zij nog dingen? Of waarom hebben die nog meer geld nodig? En het draait niet altijd om geld. Het draait gewoon om de voldoening en het doen, hè?
Ja, inderdaad. Het doen. Inderdaad. Iets realiseren voor jezelf of voor anderen. Ook... het plezier van de contacten. Dus ik had vroeger een collega die nu geen collega meer is, omdat hij overleden is. En dus die man zei altijd tegen mij, als ik van alles aannam, als ik ergens lezingen gaf of iets voor de tv deed of wat dan ook, dan zei hij, waarom doe je dat toch? Wat haal je daaruit? En zo mag je natuurlijk niet direct denken. Maar als je heel veel dingen doet, zijn er toch altijd soms op de meest onverwachte momenten fantastische contacten, waar je jarenlang plezier aan hebt. En soms is er ook gewoon niks. Dat kan ook, maar dat is het leven.
Ja, dat is ook iets dat mij altijd gelukkig maakt. En waar dat ik ook heel vaak op moet letten, omdat ik het belangrijk vind dat we heel open-minded zijn. Dat is ook zo onze link, denk ik. Ja. Omdat wij dat alle twee belangrijk vinden.
En ook omdat mensen niet altijd open-minded zijn geweest naar mij. Dus vandaar is ergens wat die missie ontstaan. Ik noem mezelf altijd open-minded, maar ik weet niet altijd... Ik word daar ook nog altijd elke dag in verrast, ik ga het zo zeggen.
Ja.
Omdat ik soms ook verwacht dat mensen dan een negatief beeld hebben over bepaalde zaken, of over mij, of een bepaalde mening. En ik word daar ook elke dag opnieuw... Niet elke dag opnieuw, maar toch wekelijks of maandelijks in verrast van... ik was daar toch fout in, of ik heb zelf... Ja. Ik ben te snel tot de conclusie gekomen. Ik heb te snel geoordeeld.
Ja.
Of iemand veroordeeld.
Niks is gemakkelijker dan tegen bepaalde mensen zijn die je nooit hebt gezien.
Ja.
En je weet daar eigenlijk niet veel over. Maximaal 1-2 dingen. Iets wat ze ergens op sociale media zeggen of iets wat je over hen in de krant leest. Hè. En natuurlijk, hoe minder je weet... hoe makkelijker het is om iemand compleet te veroordelen.
Hè? Ja.
En als je die dan ziet en in de ogen kijkt... En daar andere facetten van ziet... dan ga je nooit meer op dezelfde manier denken. Dus ik denk dat de persoonlijke ontmoeting... altijd de negatieve beelden nuanceert.
Ja.
Dat is altijd een succes om dat echt te doen... En te kijken wat mensen te vertellen hebben. En misschien niks, maar het kan ook dat mensen niks te vertellen hebben... en toch sympathiek zijn.
Ja, ik denk dat Oscar Wilde was die dat zei... om net toevallig een boek van hem aan te herlezen... van er zijn twee soorten mensen die interessant zijn... en dat zijn mensen die niets weten of die alles weten... en in mijn hoofd reken ik jou bij de laatste. En daarom dat ik sommige dingen ook aan jou zou willen vragen... om bepaalde kwesties dat ik zelf mee zit.
Mm-hmm.
En soms is mijn brein... Ik denk dat ik tot de eerste behoor.
Ja, ik ook waarschijnlijk. Want alles weten lijkt me te veel om niet aan ten onder te gaan. Dus,
ja. Maar je wordt heel vaak betrokken bij hele intellectuele gesprekken, bij hele serieuze topics ook. En je hebt daar ook heel veel zinnigs over te zeggen. En op het einde van de rit, de mensen die luisteren naar de podcast zijn vooral mensen die een klein beetje gelukkiger willen zijn elke dag.
Ja.
En vooral ook vaak... worstelen is zo'n verkeerd woord. Ik denk niet dat mensen per se worstelen met hun zelfvertrouwen, maar ergens op zoek zijn naar zelfvertrouwen in al zijn facetten. Dat is ook iets dat ik zelf heel mijn leven heb onderzocht, omdat ik het van mijn geboorte niet had. En bij mij is dat ergens geëvolueerd van...
Ja.
De zoektocht naar zelfvertrouwen naar, oké, voor mij betekent zelfvertrouwen een levenskunstenaar zijn. In de zin van, ook de lelijke dingen ga ik erin verwerken en geloven in mezelf op die manier.
Ja, dat is heel mooi. Nu, ik moet eerlijk zijn, ik heb ook zelf niet altijd zoveel zelfvertrouwen gehad. Enfin, ik kom natuurlijk uit een heel andere achtergrond dan jij, met natuurlijk toch een jeugd die niet evident was en zo verder. Dat was bij mij niet zo. Enfin, ik heb een zorgeloze jeugd gehad, laten we zeggen. Maar dat betekent nog niet dat je zomaar meteen zelfvertrouwen hebt. Dat bouw je traag op. Ik heb ook lang van mezelf gevonden dat ik, en eigenlijk is dat voor een stuk nog zo, maar de mensen hebben het niet door, dat ik eigenlijk niet zoveel te vertellen heb. En bijvoorbeeld... tot ik bijvoorbeeld 18 jaar was of zo. Ik weet nog, mijn eerste jaar als student aan de universiteit, zei ik niet zoveel. Dus dan zat ik soms op een studentenkot met 5-6 andere studenten en ik liet die maar praten, want ik dacht, als ik hier nu intussen kom, is mijn bijdrage nul. Dus ik laat hen maar praten, ook al vond ik niet altijd dat zij nu zo'n fantastische dingen zeiden, maar ik liet dat maar gebeuren. Dus je hebt soms vrij veel tijd nodig om zo... jezelf te vinden en ook je beperken inderdaad te accepteren en dan daarmee door te gaan. De pogingen tot geluk beginnen zo, denk ik.
Ja, en dat is ook, zoals hij zegt, het zelfvertrouwen, dat heeft zodanig veel verschillende aspecten, maar het draait er ook niet in om de luidste persoon te zijn, want ik doe natuurlijk School of Conference en dat is voornamelijk voor vrouwen. Ik heb er echt over nagedacht van, waarom is dat alleen voor vrouwen? Waarom trek ik het niet open? Want op het einde van de rit... uiteraard ben ik een feminist in de zin van... ik ben voor mensenrechten in het algemeen. Ja. Maar ik voel me zo verbonden met het vrouw zijn. En ik ben zo graag een vrouw en mijn belevenis van de wereld.
Ja.
En daarin vind ik gewoon gelijkgestemde mensen. Of mensen met zo'n gelijkaardige achtergrond of een gelijkaardige struggle. Maar het draait natuurlijk niet om de meest luide of de meest interessante persoon te zijn of wat dan ook. Maar om wel te durven spreken. Want ik kijk af en toe een keer op jouw Twitter...
Ja.
Ik post niks op X. intussen, op X. Maar af en toe keek ik daar een keer op en dan keek ik zo naar jouw mijmeringen en dan denk ik daar een keer over na.
Mooi,
en dan ga ik weer verder met mijn leven. Ik zag dat je had gepost van, na een lange dag vraag ik me af, ben ik mild genoeg geweest, ben ik hard genoeg geweest en ben ik moedig genoeg geweest om te zeggen wat ik wou zeggen. En dat vond ik heel mooi.
Ja, kijk, ik denk dat je altijd ook toch jezelf in vraag moet blijven stellen. En je weet dat soms niet, hè? Dus je ontmoet op een dag verschillende mensen en verschillende meningen. Het kan erg wisselen, dus ik heb zoals jij ook heel veel verschillende contacten. En 's morgens is het dit en 's avonds is het dat en tussenin nog wat anders. En ja, je neemt allerlei beslissingen, je formuleert meningen, je praat met mensen, te kort of te lang. Je hebt voldoende aandacht voor hen of niet. En dan vraag je achteraf wel af, zoals 's avonds heb je dat nu goed gedaan vandaag. Maar, dan moet ik ook wel zeggen, ik stel mij even die vraag. En ik denk dan soms ja wel of niet. Maar wat ik niet zal doen, is er dan wel wakker liggen.
Mm-hmm.
Dus, want als je dat begint te doen natuurlijk, dan begin je stilaan in een soort negatieve spiraal te geraken. Ja. Slaapgebrek is niet goed. Blijven piekeren zou ik iedereen afraden. In die zin, een kritische vraag, maar niet wakker liggen. Dat vind ik een manier om, laten we zeggen, volwassen door het leven te gaan. Want aan bepaalde dingen kun je toch niks veranderen. En dat is, vind ik ook heel belangrijk. Je kunt je hele leven ook terugkijken op gemiste kansen. En daardoor mis je de kansen die nu komen.
Ja.
En dat is ook iets. De weg die wij kunnen gaan, is de weg vooruit. En de weg achteruit is nuttig om naar te kijken, van te leren, soms ook van te genieten. Je kunt ook herinneringen uit het verleden voor jezelf ophalen en er plezier in hebben. Maar het mag nooit, wat mij betreft dan, een soort punt zijn waarnaar je terugkeert met een soort wanhoop of verdriet.
Ja, ja, ja.
Dus de enige weg die we hebben is de weg vooruit. En dat geldt ook voor iemand die 102 jaar is bijvoorbeeld. Die heeft wellicht veel om zich te herinneren. Maar kan ook uitkijken naar de volgende dag. Ook dat blijft mogelijk.
Ja, absoluut. Ik vind ook een van de grootste dingen dat ik op dat vlak heb moeten leren, dat is het idee dat ik constant nadenk, of zo, dat wij dat zo noemen, zo overthinking, en zo, dat die constante mallenmolen in je hoofd, om dat echt te zien als, ik ga mij daar niet op focussen, dat is net zoals van, de wolken die passeren, of zoals dat je kijkt naar het nieuws en onderaan heb je zo dat lintje met, dit is daar gebeurd, maar gewoon te zien van, als zoiets, en te focussen op dingen die echt de moeite zijn om over na te denken, en kwalitatieve vragen, en om, als ik mij daar niet van kan afzetten, om bijvoorbeeld bepaalde boeken te lezen of boeken dat ik heel graag te herlezen en die mij opnieuw doen nadenken over het leven en hoe dat ik erin wil staan.
Ja, ja, het heeft ook met iets als aandacht te maken, denk ik. Als je nu heel de tijd bezig bent met te overdenken wat je allemaal mogelijk verkeerd hebt gedaan, dan krijg je een naar binnen gekeerd leven, hè, waarbij je heel veel zorgen maakt over dingen mogelijk, terwijl aandacht voor wat je elke dag kunt zien, voor de notenboom in jouw tuin en voor de externisten, voor een hond die aan de start staat van een boeiend leven en zo verder. Hè. Wel, dat vind ik geweldig om dat te kunnen doen. Dus die aandacht voor het andere dan jezelf is tegelijkertijd ook een verrijking van jezelf. Dus het is een, laten we zeggen, toegeven dat je eigenlijk zelf niet het begin en het einde van alles bent. En die toegeving en de aandacht voor wat buiten je staat maakt, denk ik, juist het leven heel mooi, ook voor jezelf.
Ja. Ik heb 2 boeken van jou besteld, dat ik al even wou lezen. Dat is nog niet op tijd toegekomen. Ja, en wie ben ik wel aan het wijzen, maar ik ging nog geen tijd gehad hebben om het te lezen. Hopelijk heb ik volgende week een oase van tijd en kan ik onder die notenboom gaan liggen op een of ander zonnestoeltje.
Fantastisch, want blaren zal je nog niet hebben. Je zult nog in de zon liggen.
Ja, dus het hellend vlak en tijdgeest.
Ja. Het hellend vlak zijn columns, denk ik, uit het verleden, die eigenlijk misschien de tijdgeest uit die tijd laten zien. Dat is denk ik van het begin van 2005 tot 2010 of zo. En tijdgeest is mijn voorlopig laatste boek, want er verschijnt er binnen 2 weken een nieuw, maar dat gaat echt over een analyse van onze tijd, in welke tijd leven wij eigenlijk, en Wat altijd moeilijk is, want je kunt heel goed spreken over een tijd uit de geschiedenis, omdat je daar afstand kan tegenover nemen.
Dat is ook set in
stone, hè? Maar ja, de tijdgeest, we spelen zelf nog elke dag mee. Maar dat boek is een analyse, maar ook een soort oproep tot optimisme, omdat wij nooit slachtoffers zijn van de tijdgeest. Wij kunnen die ook zelf maken. Dus wat wij hier nu vandaag doen, dit gesprek, zal misschien later het centrale gesprek voor de tijdgeest zijn vanaf 2024. Who knows? We weten daar niks van. Hè? Die dingen groeien allemaal en je weet nooit hoe dat allemaal, waar het allemaal eindigt en waar het uitkomt.
Ja, dat is de reden dat ik het ook wou lezen. Ook omdat ik mij probeer bezig te houden ergens met het verbeteren van de maatschappij. En ik probeer dat op mijn manier te doen en waar dat ik voel dat ik invloed op heb, wat dat mijn cirkel van invloed en betrokkenheid is. En dat is heel moeilijk, omdat we gewoon in onze tijd, ik weet niet of dat ik zo negatief kan of mag spreken over onze tijd, dat we zo overprikkeld worden door alle problemen overal. En je moet echt overal ook een mening over vormen. En sommige meningen moet je hebben, anders word je gecanceld.
Ja.
Daarom vond ik het ook zo interessant om te lezen en ook gewoon om ergens advocaat van de duivel te zijn. Ik probeer dat soms een beetje te zijn, maar niet vanuit mijn rebellie, maar vanuit de schrik dat we gaan vervallen in een wereld waarbij dat inderdaad een oude witte cisman, wat heeft die te vertellen? En dat vind ik zo jammer.
Ja. Ja, inderdaad. Ik vind het wel een heel goede reflex, want jij bent eigenlijk een optimistisch persoon. Hè? Dus dat van nature, dat valt
ben blij
op.
Dat ik, het is niet half vol of half leeg mijn glas, ik ben blij dat ik glas heb.
Ah, wel, dat is inderdaad, en daar zit het optimisme totaal in. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat je ook een beetje contra-intuïtief benadurft gaan tegen de loop van de geschiedenis in. En ik heb ooit iemand gekend die bisschop was van Paramaribo in Suriname eigenlijk. Hè? Maar dat is een van de landen waar Nederlands de voertaal is.
Ja.
Buiten België en Nederland. En die zei, de bron vind je door tegen de stroom in te gaan. En dat is denk ik ergens waar. Hè? Dus op het moment dat je wordt meegezogen in wat de samenleving allemaal zegt en wat moet, en als mensen zeggen dit is niet meer van deze tijd en zo meer, is het soms heel goed om even niet mee te gaan en terug te gaan naar de dromen die je zelf had in je jeugd. De ideeën die toen stilaan gestalte kregen. De bron van je eigen leven. En dat vind ik op zich een mooie zaak als je dat kan doen. En dat doe je bijvoorbeeld in je boek, want je begint daar ook vanaf het begin en hoe het vervolgens allemaal gestart.
Sorry.
Nee, het gaat wel gaan. Ik zit zo wat te kuchen. Ja, dat komt ervan als je oude mannen uit het rustoord haalt, dan beginnen die te hoesten. En, maar we gaan het einde van dit gesprek halen, daar ben ik zeker van. Ja.
Ah, ik moest ook zo lachen met dat ik was gaan kijken op je Twitter, dat toen hij een lezing had gegeven in de kerk.
Ja,
hè? En dan zei je van, ik heb het einde gehaald of iets in die trant, want dat was inderdaad die foto van jou en dan dat kruis, dat was zo inderdaad precies zo'n doodspraak.
Dat was heel raar, inderdaad. Dat was een foto met een tekst eraan. Dat was dus inderdaad in een heel mooie kerk trouwens, op Linkeroever in Antwerpen, waar ik nooit was geweest. Dat vind ik ook altijd fantastisch, dat je in je eigen land, in je eigen buurt plekken kunt hebben die je nooit eerder hebt gezien. En dat was ook zo'n speciaal blauwachtig licht daarin, in een soort sfeer en kaarsen aangestoken. En dan inderdaad met dat kruis dat eigenlijk bijna op mijn prentje stond en het leek een doodsbeeldje. En op zich is dat wel vreemd, want dan heb je even het gevoel, zo zou het kunnen zijn als ik doodging.
Ja.
En dan zou op die manier dat prentje nog kunnen komen. Maar ik heb er ook niet langer over nagedacht. Maar natuurlijk wel. En ik heb er ook niet langer over nagedacht dan dat, maar ik dacht, dat geeft toch even dat gevoel.
Ja.
Maar dat was het ook, hè? Want voor de rest, in die zin, je kunt daar allemaal zorgen over maken. Ik vind nog altijd, zolang je nog gezond mag blijven, is het elke keer een geschenk. Je hebt recht op niks. Je kunt sterven op 102 jaar, je kunt ook sterven op 17 jaar. Door ongelukken, maar ook van ziekte, alles kan. En je mag blij zijn voor alles wat je krijgt. En dan is het aan jou er wat meer van te maken, denk ik.
Ja, dat is hij. Er is niemand iets beloofd. En je ziet dat ook genoeg. Ik kon daar vroeger heel kwaad om worden. Als ik zag dat mensen een lang en een gezond leven hebben gehad. Bijvoorbeeld mijn opa. Je mocht niet slecht spreken over de dood. Maar zoals dat mijn oma zegt, uit een gezongen lied kan je de woorden niet halen.
Nee.
Maar die heeft echt tot op zijn sterfbed zijn kinderen in ruzie gestoken. En die heeft zo die heeft zo nooit echt berouw getoond voor dingen dat hij heeft gedaan soms. En ik had daar echt achter zijn dood heel veel moeite mee en ook schuld gewoon. Maar je aan de ene kant wilt rouwen en je wilt iemand positief herdenken. Maar dat was... Ik voelde het niet en ik voelde eerder zo de frustratie van... Je hebt een heel mensenleven gehad om dingen te leren. Ja. En ik heb daar ook veel milder in moeten worden naar andere mensen toe. Van iedereen leert alles op zijn eigen tempo. En als, allee, ik weet niet wat er meerdere levens zijn, maar dat zal misschien voor in een volgend leven zijn. Maar...
En hoe oud was hij toen hij doodging?
Ik denk rond de 70.
Ja, en hij had toch weinig vrede gesticht in zijn buurt.
Ja, tot op het laatste. Maar dat hoor je ook vaak, hè, dat mensen op het laatste volledig omslaan.
Ja, dat kan ook. Hè. Dat, maar ja, Nu, wat mij ook altijd verwondert, hè, vaak zijn er mensen die vinden dat ze onrechtvaardig worden behandeld. Hè. En ja, dit mag niet en dit is onrecht en ik kan niet tegen onrecht. En natuurlijk zijn er vormen van onrecht die we moeten bestrijden, hè, zoals geweld, discriminatie en zo verder. Uiteraard moeten we daar tegen zijn. Maar natuurlijk, er zijn ook andere dingen die het leven zijn en waar je niks kan tegen doen. Bijvoorbeeld, neem nu iemand die heel de tijd sport. Hè? Geweldig aan sport doet, een enorm gezond leven leidt, nooit een druppel alcohol drinkt, zoals jij bijvoorbeeld, want alle flessen die daar staan zijn leeg. Hè?
Dat is van een evenement.
Dus, maar ze leiden dus een voorbeeldig leven en toch sterven ze jong aan een ongeneeslijke ziekte. En dan hebben ze soms het gevoel, ja, maar dit mag toch niet, want ik heb niet gerookt, niet gedronken, veel sport gedaan.
Ja, frustratie
maar,
met het leven.
Dat is natuurlijk frustratie, maar ook daar is... geen rechtvaardigheid in. Het is een lot dat je trekt en waar je... Je kunt natuurlijk wel je niet gaan kapot roken, volledig akkoord. Maar zelfs als je heel gezond leeft, biedt dat geen garantie. Dus recht en onrecht, wij kunnen daar als mensen iets aan doen in de maatschappij om die leefbaarder te maken. Maar uiteindelijk, als het over leven en dood gaat, hebben we dat niet in de hand, hè.
Heb je de film The Fountain gezien?
Nee, maar ik dat eens uit wat daarin
ja, te vinden. Ja, ik denk dat met Hugh Jackman of met Jack Hugman, ik weet het niet meer. Ja. In ieder geval, dat is een film over een wetenschapper. En zijn jonge vrouw, een relatief jonge vrouw, heeft een ongeneeslijke ziekte en heeft niet zo lang meer te leven. En dan die man probeert krampachtig nog een geneesmiddel te zoeken. Die probeert nog van alles... Dat is echt een hele mooie film. Een hele poëtische film. Ja. Terwijl dat die vrouw zich daar eigenlijk op een bepaald moment volledig mee heeft verzoend. Ja. En die zegt van, ik wil gewoon genieten van mijn laatste weken, dagen, wat dat mij nog rest. Ik wil het leven. En die kon dat niet. Die kon dat niet loslaten. Die hebben eigenlijk echt niet kunnen genieten van die laatste momenten. En dan, ja, ik ga het niet volledig verklappen, maar echt een hele mooie film die dat inzicht ook geeft.
Ja, je kunt er niks aan doen. Hè. Je kunt, ik heb ook zo'n een vriend gehad of een kennis die ook heel jong, die had een heel knappe vrouw die muziektherapeute was en die kreeg ook een vorm van kanker waar niks aan te doen was. Het is nu al enkele decennia geleden, dat zou nu misschien makkelijker zijn. Die zou blijven doorgaan. Uiteindelijk is zijn vrouw gestorven in Cascais in Portugal, bij Lissabon, in een laatste poging om die toch nog te redden. Ja. Wat ik dan ook weer apprecieer, dat je het probeert. Maar aan de andere kant, ja, het leven is niet rechtvaardig. En veel mensen zien dat vooral op het vlak van gelijke kansen. Dat is één punt. Maar daar kun je nog wat aan sleutelen. Ja, ja, ja. Maar leven en dood niet. Veel minder. Dat komt. Nee. En dan mogen we dankbaar zijn dat we mogen leven. En dat we zo lang mogelijk mogen leven.
Ja, absoluut. En ook wat ik heel moeilijk vind, is het leven in de samenleving. En waar ik bijvoorbeeld heel dankbaar voor ben, is dat ik naar Europa ben gekomen en dat ik kan genieten van het onderwijssysteem, de ziekenzorg, alle individuele rechten dat je hier hebt als persoon. En ik voel mij daar soms ook zo wat in bedreigd. Dat is misschien zo een angst, omdat ik van een ander land kom, waar dat het helemaal naar de flikker, sorry, naar de Filistijnen is gegaan, dat ik soms schrik heb van, dat gaat hier toch ook niet naar de knoppen. En ik denk dat iedereen op zijn manier de missie voelt van, wij moeten vooruit gaan, we moeten groeien, we moeten alles verbeteren. Maar ja, de weg naar de hel is ook vaak geplaveid met goede intenties.
Ja, absoluut.
En dat is ook iets waar ik heel veel mee gesukkeld heb. Van, ik heb geen politieke talenten meegekregen. Ik ga niet in de politiek moeten gaan.
Je zou onmiddellijk veel stemmen halen. Ik zou beginnen als schepen voor cultuur van zweven zeilen en zo langzaam premier proberen te worden. Dat
ik nog... heb altijd voor te lachen gezegd van ik ga minister worden van de dikke tetten.
Ah, wel, ja, maar dat is een materie waar altijd belangstelling zal voor
absoluut
blijven bestaan. Ja,
ja. Zeer zeker. Ja. Maar ja, en ik heb daar ook in mijn boek over geschreven van ja, ik heb die talenten niet meegekregen, maar ja, duidelijk hebben heel veel politiekers die talenten ook niet meegekregen.
Dat vrees ik, ja.
En van oké, maar wie gaat er zich verdiepen in dat politieke addernest? Voelt wel ja, op de juiste baan te krijgen.
Ja.
Dan ook de activisten, dat dacht ik ook. Ik ben als kind een hele grote milieuactivist geweest. Ja. In de zin van, ik had een prikstok en een zelfgenaaid ja, riempje om de bossen op te ruimen. Dat was nog voor de tijd dat we ons moesten vastkleven aan ja, voorwerpen.
Want dan kun je geen bossen meer opruimen.
Nee, absoluut niet. Ja. Uiteindelijk, ja, als ik begin de 20, ook op social media en alles, ik voelde wel echt zo de missie van, we moeten, zorgen ja, voor ja, het activisme. Hè. En ik ben daar ja, dan ook zo diep in gevallen en ook terechtgekomen in de wereld van mensen die zo intens zijn en zo extreem en die eigenlijk in de praktijk helemaal ingaan tegen ja, de ideologie en tegen de principes en dat het meer gaat om het halen van het grote gelijk ja, dan effectief de wereld beter maken. En dat heeft mij ook zo een deuk gegeven. Ja. Ja, ik ben niet altijd de meest mentaal en emotioneel stabiele persoon. En toen heb ik dat voor mezelf kunnen sussen met het idee van de wereld verandert in de zin van that's how the pendulum swings.
Ja, dat is absoluut waar. Het gaat vaak van het ene uiterste naar het andere. En in het midden houdt de pendulum zelden stil.
Ja, ja. Ja. En toen dacht ik van, misschien moet ik gewoon er het beste van maken in de zin van genieten van ja, die hond die daar zijn drolletje legt onder de struik en mijn zoon die voetbalt en inderdaad zoveel mogelijk mensen helpen binnen opnieuw mijn cirkel van betrokkenheid en invloed. Maar ik heb daar wel in geleerd om compassie en ook gratie te hebben voor ja, mensen die het in mijn ogen heel verkeerd doen. Want die doen meestal ook gewoon maar iets en denken ook, want... Ja. Ik kan het niet van iedereen geloven dat iedereen echt wel een goede intentie heeft.
Nee, je hebt een fameus boek van Rutger Bregman, die zegt de meeste mensen deugen. Zo heet ja, dat boek, hè. Ik denk daarover, de meeste mensen deugen een beetje.
Ja, ja, ja.
He, dus ik zou dat niet absoluut stellen. En iedereen heeft goede en minder goede kanten. Ja. Ik zelf ook. Mijn minder goede ken ik zelf ook. Maar wegens tijdsgebrek kunnen we daar niet op ingaan. Maar... het idee dat het allemaal perfect moet zijn, is uiterst gevaarlijk. Dus dat is juist het gevaar wanneer je bijvoorbeeld heel erg op de activistische toer gaat. Dan bestaat het gevaar dat de activistische boodschap belangrijker wordt dan de mensen, de concrete mensen voor wie je het zogezegd doet. Hè? En dat is een probleem. Hè? Dus als je zelf vastplakt aan een autostrade, dan heb je misschien voor jezelf het ultieme offer gebracht. Tegelijk zullen veel mensen ook terecht zeggen, u hebt blijkbaar niks beter te doen dan u vast te kleven en u houdt het verkeer op terwijl wij willen gaan werken en zo verder. Wat ik legitieme antwoorden vind daarop. Omdat, als je dan toch activistisch wil zijn, zou ik liever iets positief doen. Geef mensen een bos bloemen in plaats van u vast te plakken aan de autostrades. Dus dat is zo'n andere manier naar de dingen kijken. En inderdaad, het ergste wat kan bestaan is volmaaktheid, denk ik. Om twee redenen. Het eerste is, een volmaakte mens is een onuitstaanbare mens. Stel dat u bent, dat gaat met jou zeker niet zo zijn, maar stel dat je getrouwd bent met een volmaakte man. Ik kan me dat niet inbeelden dat dat bestaat, zeker niet in West-Vlaanderen. Maar stel dat je toch getrouwd zou zijn met een volmaakte man, dat is onuitstaanbaar. Dan moet je heel snel dekking zoeken en dat eindigt met een echtscheiding. Dus volmaaktheid is onuitstaanbaar, omdat als je partner volmaakt is, word je steeds geconfronteerd met je eigen gebreken tot je eraan ten onder gaat. Een tweede punt wat ik altijd heb onthouden van volmaaktheid, dat is een van de grote verhalen van mijn leven zelfs, iets heel stom, sommige dingen blijven je hele leven bij. In 1973 was ik scholier en op vakantie in Schotland. Jij bestond toen nog niet.
Nee.
Maar je vader al wel, hoop ik. In welk jaar is die geboren?
Oh, dat is een hele goede vraag. Ik ben heel slecht met... Nee, ik denk het niet, hoor.
Hoe oud zou die nu
mijn
zijn?
Mijn vader? Ik denk dat mijn vader... Mijn moeder wordt dit jaar 50 en mijn vader is 3 jaar ouder.
Ja, dan is die toch wel... Die bestond al in 1973, hè?
Maar dat was een kind. 37.
Nee, 37. En... Ja, ik geef toe dat ik er niet goed uitzie, maar zo oud ben
ik. Maar ik heb een vorm van dyscalculie die waarschijnlijk nooit is vastgesteld, net als afwijking.
Ik ga dat toch nog even uitleggen. Dus 1973, een jaar dat ongelooflijk hard op 1937 leek. Maar ik was dus in 73 in Schotland. En ik kocht daar een magazine over voetbal, Shoot, geheten. Sindsdien is dat failliet gegaan, zonder oorzakelijk verband. En daar stond toen een voetbalverslag in van een wedstrijd tussen Ajax, toen het team van Johan Cruijff... Of net daarna. En die hadden een match gewonnen, het Europees kampioenschap, wat nu de Champions League was, tegen Juventus Turijn. En boven dat stuk stond de titel Boring Perfection.
Oh.
Vervelende volmaaktheid. Wat was er gebeurd? Ajax maakte heel snel een doelpunt en daarna kon men het spel tik, tik, tik uitspelen tot het einde.
Ja, ja, ja.
En het was zo perfect dat de tegenstander niks kon doen, maar het was saai. Dus ik denk dat er twee redenen om tegen volmaaktheid te zijn. Ze is onmenselijk. En dat was het eerste voorbeeld. Je kunt niet met een volmaakte partner leven. En ze is ook saai, omdat als alles volmaakt is, is er niks onverwacht meer.
Ja.
Geen lichte ontsporing. Dus de menselijkheid wordt toch op twee manieren uit je weggezogen door volmaakt te zijn. En we zitten in een samenleving waarbij mensen... makkelijk worden aangespoord om volmaakt te zijn. Ze moeten op sociale media scoren. Ze moeten ook elke dag weer het goed doen. En dus een beetje gesukkeld is dan een heel moeilijke zaak geworden. Terwijl lichtjes sukkelen, als het niet erg wordt, toch deel is van het leven.
Ja, 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 absoluut. Ik heb daar ook altijd een hele grote, bijna panische angst voor. Allee, al is dat misschien wel overdreven. Maar toch, ik wil zo niet bestempeld worden als een goed mens. Omdat ik weet van, dan word je op een of andere... pedestal gezet en dan moet je echt inderdaad dat constant gaan waarmaken en er moet maar één iets kleins zijn dat ze dan ook de schrijnwerpers opzetten en dan val je volledig van die sokkel tegenover. Het is, iedereen houdt van zo'n goede villain redemption story.
Ja, ja, ja. Ik heb het
niet in Nederlands. Ja. Maar inderdaad, iedereen houdt daarvan zo een slechterik die dan zo toch een keer iets goeds doet. Ah, die mens heeft toch een hart en tadadadada. En dat is zo'n paradox.
Dat is wel waar. Hè? Stel bijvoorbeeld een film over een maffiabaas die al zijn tegenstanders genadeloos uitschakelt en dan toch één moment van tederheid tegenover één persoon toont. Dat zal meer aanslaan dan een bijna schijnbaar volmaakt mens die een zware fout maakt. Ja. Dus in die zin is het misschien goed dat je oefent en steeds meer oefent in absolute slechtheid, om dan af en toe een lichtpuntje te kunnen creëren in je leven.
Ja, absoluut. Dat is ook in film, dat is wat jij net zei, van als je mensen in de ogen aankijkt, heb je al veel meer mildheid en versta je mensen al veel meer. Maar dat is ook zo met films. Hè. Wij hebben soms zoveel compassie voor... ja, echt de meest meedogenloze personages. Omdat je dan al heel de film lang volgt. Of hebt meerdere seizoenen gezien van een serie. En dan weet je van, maar die persoon is zo, want dit is gebeurd. Maar die bedoelde het niet zo. En ja, moesten we dan misschien wat meer...
Ja, die nuance zit er meer in. En wat ik ook heb, is bijvoorbeeld... stel dat iemand echt een slecht persoon is. Of een redelijk slecht persoon. Mm-hmm. Dan zijn altijd nuances. En die gaat ten onder. Hè? Bijvoorbeeld een politicus die een beetje corrupt is of zo, en die moet aftreden.
Of zo. Hè?
Ja, zo'n ding. Hij moet dan aftreden, kan niet blijven. Of iemand die op een of ander schandaal en de carrière is naar de vaantjes. Dan heb ik altijd de neiging om toch een stuk medelijden te hebben. Ik slaag er absoluut niet in om leedvermaak te koesteren. Of om nog te schoppen als iemand al op de grond ligt.
Ja, ja, ja. Hè?
Dus... bij mij draait de sympathie wat om als de machtige van weleer de underdog is geworden. En dan laat ik de anderen liever trappen, maar dan toch mijn handen vanaf. Hoe slecht de mensen ook mogelijk kunnen geweest zijn. Dat is zo'n reactie die je hebt dan, ja.
Ja, ik denk dat jij gewoon inderdaad een persoon bent die altijd zo het evenwicht probeert te bewaren in die situaties. En hetgeen belicht en dat moet belicht worden.
Maar jij zegt dat ook een beetje, hè? Want uiteindelijk... het is niet contrair, maar je gaat toch altijd het standpunt bekijken van degene die op dat moment in een minderheidspositie zit. Allee, daar heb je toch altijd wat.
Ja, omdat ik gewoon probeer, en opnieuw niet voor mezelf hier een sticker op te plakken, maar ik probeer gewoon in integriteit te leven en... Ik vind, Ik zou het niet leuk vinden moesten mensen mij prijzen of tof vinden voor, om het even, voor een schijnbaar politiek correct standpunt. Ja. Dan heb ik liever minder mensen die mij leuk vinden, maar die echt weten wie dat ik ben of waar dat ik voor sta of wat dan ook. Want ik zou niet kunnen leven met mezelf, wetende van, ja, ik heb nu eigenlijk de goedkeuring gekregen en de validatie en noem maar op, omdat ik een bepaald standpunt heb ingenomen. Maar eigenlijk denk ik er eigenlijk zo niet over. En dan vind ik ook van, niet dat je daarvoor per se kinderen moet hebben, maar probeer, of ik heb toch ergens de hoop in mijn hart op een mooie wereld, ook voor de volgende generatie. En dan denk ik, ja, als we dit zodanig gaan verheerlijken, of dat zo wat de norm wordt.
Ja, de norm mag ook nooit zijn het status quo bewaren, want dan gaat je achteruit. Hè? Mm-hmm. Zoals in het mooie Franse gezegde, qui n'avance pas recule. Hè? Dus als je blijft staan, gaat je eigenlijk achteruit. En dus moet er altijd een soort dynamiek naar een toekomst in de dingen zitten. Dat is denk ik al een heel belangrijk punt. Dus,
maar hoe denk jij dan, iemand die zegt van, ik wil gelukkiger zijn en ik wil ook een wereld waarin dat iedereen zich gelukkiger kan voelen. Hoe kunnen we dat bewerkstelligen dan?
Wel, ik vind het eerste punt bijna, als je zelf ongelukkig bent, kun je ook anderen niet gelukkig maken. Dat is al een eerste punt dat heel lastig ligt. Dus je eigen miserie, als je mentaal heel wankel bent, is er altijd de neiging dat je anderen mee naar beneden zuigt. Dat is zo.
Ik moet lachen, want ik ben af en toe mentaal wel een beetje wankel. Maar zo op een leuke manier. Of
zo wat onnozel wankel is goed, maar zo structureel altijd negatief, dat is iets anders. Dat vind ik het eerste punt. En natuurlijk, je eigen geluk, ik denk dat we dat, ik zou het eigenlijk zien als bijna de afwezigheid van groot ongeluk. Want er zijn een aantal dingen waar we niks kunnen aan doen. Als je bijvoorbeeld heel ernstig ziek wordt of plotseling mensen die je heel dierbaar zijn overlijden en zo. Dat zijn vormen van ongeluk die het moeilijk maken. Dan moet je echt proberen uit het dal te klimmen. En dan, denk ik, moet je openstaan voor het geluk dat je voor een stuk overkomt. Ik denk, als je probeert gelukkig te zijn, dat lijkt mij geen goed startpunt. Stel dat je opstaat en je zegt, vandaag moet ik absoluut gelukkig worden. En terwijl je je tanden poetst, zit je al te denken, hoe kan ik vandaag het geluk volledig omarmen? Geluk betekent, denk ik, dikwijls openstaan voor wat er kan komen. Uh-huh. En ook beseffen dat zelfs de herhaling van een identieke situatie geen geluk garandeert. Bijvoorbeeld, je bent op vakantie, bijvoorbeeld in Zwevenzeelen. En je zit daar op een prachtig terras, kijkt uit op een tuin met een notenboom en met een Australische herdershond en mogelijk een partner die je betrekkelijk leuk vindt en een fles wijn. De wijn smaakt goed op een zomeravond. En je ziet de zon ondergaan. En je denkt, prachtig. Je hebt zo'n echt een geluksgevoel en zo verder. Mm. De volgende dag zit je daar op dezelfde manier, met dezelfde partner, met de hond inmiddels 1 dag ouder, maar niet notwaar veranderd. De notenboom staat er nog. De partner is voorlopig nog dezelfde. De wijn smaakt ook goed. En toch komt die magie niet.
Ja.
Dat kun je echt hebben. Dus alles lijkt hetzelfde. En toch is er iets dat je niet kunt beschrijven dat niet komt. En dat is ook geen reden, denk ik, om wanhopig te worden. Geluksmomenten betekenen dat je dat je een soort structurele bedding hebt die de kans biedt op geluk. En dan komt het soms in volle scherpte en in een heel intense ervaring, of niet. En als het er niet komt, kun je eigenlijk zeggen, toch mooi dat het er op andere momenten wel is. Want op het moment dat het helemaal te sturen valt, verliest het ook zijn magie. Ja, daar komt het ergens op neer. Uh-huh. En dus in die zin zie ik geluk als, zoals ik al zei, afwezigheid van groot ongeluk en dan het openstaan voor het geluk dat komt.
Ja.
En dan kun je dat ook voor anderen zijn. En wat dat ook betreft, dus ik ben niet iemand, ik offer mijzelf niet totaal op voor de medemens. Ik ben zo niet. Ik ben geen missionaris die bereid is om te sterven voor anderen. Ik ben geen heilige. En in die zin gun ik heiligen hun heiligheid. Want als ik dat zelf zou willen zijn, neem ik hen iets af. Hè? Dat is al het eerste punt. En dan denk ik, je kunt heel veel kleine dingen doen. Bijvoorbeeld als ik een lezing geef en ik heb een gesprek met mensen achteraf. een kort gesprek dat misschien 2 minuten duurt, of 3 of 5. Wel, dat is niet veel. Ik geef hem weinig, maar ook niet niks. Dus we kunnen daar wel iets aan hebben.
Ja, ja, ja.
En je kunt natuurlijk iemand helpen, heel even, met een kleine zaak. Je kunt ook iets groter doen af en toe. Hè. Het is niet alleen dat. Maar ook, ik denk dat je moet beginnen met kleine dingen. Vroeger had je zo de gedachte van elke dag een goede daad. Hè. Als ik op school zat, was dat een oude vrouw helpen om over te stappen, over te steken op straat. Zodat die dan niet door een vrachtwagen wordt gegrepen of zo. En dat was ook iets superklein en we lachten daar wel wat mee toen. Maar ja, je moet niet natuurlijk langs de straat gaan staan om oude vrouwen vast te grijpen en hen te dwingen
over te
vooruit. Je moet naar de overkant. Dat zou ik nu ook niet doen. Maar het is wel de schoonheid van de kleine gesten die een heel mooi begin is. Hè? En het kan meer zijn, maar het hoeft ook niet altijd overweldigend te zijn. En in die zin vond ik altijd een heel mooi verhaal. Is een Bijbels verhaal van Zacchaeus. Dat was een man die Jezus Christus wilde zien passeren. Hij was klein, wat meestal een teken is van een ongelooflijke intelligentie. En hij klom in die boom om beter te kijken. En Jezus haalt hem uit die boom en zegt, ik kom bij jou eten deze middag. Wat eigenlijk onbeleefd is van Jezus, want normaal moet je uitgenodigd worden. Ja, maar hij deed dat dan wel. En Zacchaeus super blij en zegt dan, oké, fantastisch. En alle gelden die ik als belastingscontroleur heb verduisterd, geef ik viervoudig terug. Zei hij, dat ga ik doen. En bovendien geef ik de helft van mijn fortuin aan de armen. Dat is ongeveer de belastingsvoet in België. En dan zei hij de helft, maar de andere helft hield hij zelf. Hij gaf niet alles weg. En met die andere helft zou je vandaag nog gemakkelijk een Porsche gaan kunnen kopen. En dat vind ik het mooie van dat verhaal. Zacchaeus wordt geprezen, dat is een leuk verhaal. En dat zal een geweldig diner geweest zijn bij hem. Maar hoewel hij aan andere mensen denkt, doet hij dat niet op zo'n manier dat hij van zichzelf een martelaar maakt. Hij houdt ook de helft voor zich, een stuk voor zichzelf. En dat is realistisch, denk ik, om vandaag anderen gelukkig te maken. Je zou kunnen zeggen, ik offer alles op. En bijvoorbeeld, ik ga nu iets extreem zeggen. Ik drink nooit nog een glas champagne als de honger in de wereld niet verdwijnt.
Ja.
En dat is waanzinnig. Dan heb je zo'n soort niet aanvaarden van de onvolmaaktheid weer. En ja, zelf word je niet gelukkiger en de ander ook niet. Want het is niet omdat jij geen glas meer drinkt, dat de andere geen honger meer heeft.
Dat heb ik echt wel moeten leren. Ik heb mij daar ook wel echt... dat is ook een soort van schuldgevoel dat de wereld en ook social media je voor een deel ook aanspreekt. Ja. En ik heb ook, ik ben ook echt gestopt, niet dat ik dat zoveel deed vroeger, maar ik ben gestopt met acties en dingen te delen. Ik ben gestart om te doneren en te helpen in alle stilte, want uiteindelijk een ander mens doet dat ook in stilte. Ja. Waarom moeten we dat altijd afficheren? Maar ik dacht vroeger altijd van, 1 plus 1 is 11. Als ik dat deel, gaan andere mensen dat ook doen. Maar het heeft ervoor gezorgd dat ik abnormaal overstelpt word met tal van verzoeken en ook heel veel mensen die mij een schuldgevoel willen aanpraten, want hoe kan jij genieten van dit of dat? Of jij hebt een gezond kind, of jij hebt dit of dat. En Maarten Boudry heeft daar ook iets heel grappigs ooit over gezegd. Van, iemand zou die klimaatactivisten een keer met 2 grote cymbalen moeten wakker maken. Want vind je je eigen nachtrust belangrijker dan het klimaat? En inderdaad, daar komt het op neer. Je kunt alles zo plat relativeren.
Ja, dat is zo. Dat is zo. Ik denk dat je eigenlijk in feite aandachtig leven en proberen... met min of meer empathie, wat nooit helemaal lukt, naar anderen kijken... is al heel veel. Alle problemen willen oplossen, is doorgaans problemen creëren.
Ja.
Dus daar zit eigenlijk het tegengestelde. Je wordt een probleem. Ook als het gaat over doneren van gelden, dat zal ik niet gemakkelijk doen aan allerlei, laten we zeggen, organisaties met grote structuren en met een grote administratie.
Ja,
die dus zo'n genre... Artsen zonder grenzen, allemaal heel verdienstelijk, of 11-11-11. Maar ik doe dat liever aan kleinschalige initiatieven, dat je direct kunt doen. Of, wat ik ook belangrijk vind, dat je zelf dingen doet voor die mensen. Dus met de tijd die je hebt. Zoals men in het Frans zegt, payer de sa personne. Hè? Dus dat is dan niet het betalen van geld, maar dat je iets doet, heel concreet, op het terrein waar je iets kunt betekenen voor die mensen. Want natuurlijk, als je aan mij zegt, kijk, ga de gazon hier afrijden, dan denk ik, ja, ten eerste doe ik dat niet graag, ik moet dat echt toegeven. En ten tweede, anderen kunnen dat beter dan ik. Dus als je payer de sa personne, betekent dat je iets doet voor anderen op een terrein waar je een bijdrage kan leveren die de moeite waard is.
Ja, absoluut. Ik denk ook dat heel veel mensen dat moeten horen. En ik denk dat iedereen zichzelf zo... Ja, ik weet het juiste woord niet meer in het Nederlands. Als ik mijn boek schreef, ik moest constant denken van... Maar wat is het juiste woord in het Nederlands? Of zo, van Engels naar het Nederlands, dat is zo zot. Maar dat is omdat ik zelf constant Engels lees.
Ja.
Dat ik volledig in dat vocabulaire zit. Maar spreading yourself thin. Dat je zelf zodanig dun spreidt. Als er geen preparietje zou zijn, dat je... Ja, dat je zodanig dun uitgesmeerd bent dat eigenlijk de moeite niet meer
waard is. Hè?
Ja.
Dan is het beter dat je een intens moment hebt in plaats van zo'n een laag, een onuitsprekelijke laag die niet veel meer betekent. Dat is zeker zo. Dat is waar. Maar je kunt heel veel doen, denk ik, in het leven dat onverwacht beklijft zonder dat je die bedoeling hoeft te hebben. Dus in feite mag je ook niet veel verwachten. Dus als je iets geeft... mag je ook geen wederkerigheid verwachten.
Ja.
Want op het moment dat je dat doet, geef je niks meer, maar sluit je een contract.
Dat is een van de wetten van het universum. Ik heb me daar ooit een keer mee volledig in verdiept en ik vond het eigenlijk heel mooi. En heel veel van die wetten zijn ook zeer logisch en kunnen echt ook een steunpilaar zijn en een antwoord geven op sommige levensvragen. Dat is ook de law of reciprocity, de wet van wederkerigheid. Ja. Van alles dat je geeft komt in veelvoud terug, maar niet altijd van dezelfde persoon.
Nee.
En alleen maar als je geeft, alleen en alleen maar als je geeft met een open hart en geen verwachtingen.
Ja, die verwachtingen doen de giften niet. Hè? Dus daar komt het eigenlijk op neer, want dan ben je aan het berekenen. En uiteindelijk, ik denk dat inderdaad, daar heb je denk ik groot gelijk in, echte generositeit wordt beloond, juist omdat je geen beloning verwacht.
Ja.
En dus je kunt ook niet ontgoocheld worden als er niks komt, want je verwacht niks. Als je zegt, ja, ik ga nu bijvoorbeeld die oude vrouw helpen oversteken, maar ik hoop dat zij mij daarna een koffie aanbiedt,
ja.
Dan zit je al in een soort sfeer waarbij je niet niet meer juist bezig bent, denk ik. En inderdaad, zo kom je ook soms tot een gevoel van dat je van jezelf begint te denken, ja, ik word toch niet goed behandeld. Dat denken mensen ook te snel, dat ze niet tekort komen. Zo worden ze ook jaloers en dat vind ik ook een heel erge zaak. Hè? Soms zijn er mensen die aan mij bijvoorbeeld zeggen, ook op Twitter en zo, je hebt toch gemakkelijk spreken. Maar dan denk ik, ja, je weet helemaal niks van mij.
Nee.
Hè? Misschien heb ik wel een probleem of iets heel ergs dat niemand weet. Hè? Dus mensen gaan heel snel af op... de schijn. Dat zal bij jou ook zo wel zijn. Je hebt succes. Je bent een onderneemster. Je komt op de televisie. Je schrijft boeken. Hè? Dus je geeft cursussen.
Ja.
Ja, dan kan je zeggen, zo zou ik ook wel willen zijn. Maar niemand weet hoe jij in het geheel bent als persoon. Dus in die zin is jaloers zijn eigenlijk een ongelooflijk energieverlies. Want dus er zijn vele hoofdzonden. Hè? Dus je hebt ijdelheid en gierigheid en al wat dat je wilt. Maar de meest destructieve is jaloezie, omdat je daar echt niks aan hebt. Bijvoorbeeld onkuisheid. Hè? Daar kun je nog plezier aan hebben. Maar jaloezie, dat is niks. Dat is zo negatief, dat verteert je.
Ja.
Hè? En haalt jezelf naar beneden, maakt je ook erg onaantrekkelijk. Ik vind, er is niks minder sexy dan jaloerse mensen.
Ja, dat is waar. Hè? Dat is echt. En dat pakt ook, dat zucht al je energie weg.
Ja.
En dat is extreem onaangenaam om het wijntje mee te drinken.
Ja, dat is echt waar. Daar zou je echt in een grote boog omheen lopen. En mensen die jaloers zijn, beseffen dat zelf niet. Dus in feite, ik heb ook... vaak gezegd aan, stel dat je jaloers bent op iemand die bijvoorbeeld heel rijk is. Hè? In plaats van daar jaloers op te zijn, praat met die persoon. Bevrijd hem uit zijn eenzaamheid en drink met hem een fles goede wijn op zijn kosten. Dan is iedereen tevreden. En inderdaad, ik ken ook een aantal mensen die heel rijk zijn en zich toch eenzaam of niet heel gelukkig voelen. Zo ken ik er. Die bestaan. Hè? En sommige mensen durven daar dan niet mee in gesprek gaan en ze worden nog meer en meer eenzaam. En soms is het ook zo dat ze ja, in hun persoonlijk leven tegenover hun...
Het profiteren ook,
hè? Ja, en dat ze ook soms een moeilijke relatie hebben met hun eigen kinderen, omdat ze helemaal niet beschikbaar waren en dikwijls keihard in het leven hebben gewerkt. En anderen denken van, ja, dat is mijn categorie van mensen niet. Wel, bevrijd hen uit hun eenzaamheid op hun kosten. Ik kan het alleen maar aanbevelen, zoiets.
Ja, prachtig. En dan wil ik ook nog het volgende vragen, omdat je natuurlijk een katholiek persoon bent. En het is heel moeilijk om het goddelijke te definiëren. Ja. Maar heeft het goddelijke voor jou ook te maken met zelfvertrouwen? Of hoe manifesteert zich dat in jouw leven?
Wel, ik denk dat het goddelijke zelfvertrouwen kan geven. Hè? Dus om te beginnen, ik kan geen definitie van God geven. Want als je een definitie van God geeft, weet je dat dat God zeker niet is. Want het is een menselijke definitie. Ja. Dus God overstijgt ons. Maar het gevoel dat niet irrationeel is, maar ook niet helemaal rationeel kan worden verantwoord. Het diepe gevoel, de overtuiging dat er iemand is die ons overstijgt, of iets is dat ons overstijgt, maar ik denk dat je het ook moet zien als iets, een levend iemand ergens, wat het ook mogen zijn, hè, geeft onszelf ook het gevoel dat wij niet de norm van alle dingen moeten zijn. Dat wij dus ook niet op elk moment even succesvol hoeven te zijn. Dat niet alles wat we doen een volledig succes moet worden en zo verder. En dat kan inderdaad helpen om een sfeer te scheppen waarin we zelfvertrouwen kunnen krijgen, omdat iets wat groter is dan onszelf ons omringt. Dus je krijgt juist, denk ik, meer zelfvertrouwen door het besef dat je het niet allemaal zelf moet doen. Daar zit wat de paradox in.
En voor mij persoonlijk ook, dat je niet alles zelf hoeft te dragen.
Dat
en
is
niet
absoluut.
Je leed of je verdrietjes. En het feit ook van, hoe denk ik dat nu zeggen? Ik heb dat dus soms echt, dat mijn brein zo ploep.
Dat is toch fantastisch?
Maar heerlijk, echt.
Ja, zo.
Ik heb zelfs geen lobotomie nodig.
Ja, geweldig dat je dat op jouw leeftijd al hebt. Die tekenen van grenzeloze wijsheid. Maar ben jij zelf religieus, hoe zou je dat noemen?
Ja, ik, dat is dat ik wel heel veel mee gestruggeld heb ook, want ik ben christelijk opgevoed. En als ik een keuze moet maken van alle religies en geloofsovertuigingen, dan leunt dat wel het dichtste aan bij mij. Maar de lading en het moraliserende van de kerk. Ja. En ik wil het. Allee, ik wil het zo graag. En ik geloof ook echt aan al die archetypen van, oké, dat is de reden waarom dat Jezus Jezus is en Maria is Maria en de engelen. En ik vind bijvoorbeeld een kinderbijbel vind ik prachtig.
Ja,
een volwassenbijbel vind ik weer zo intens. En ik weet niet, ik voel me toch altijd zo precies gejudged door dat kerkelijke. Ik ga je een foto tonen. Er is een kerk hier in Zwevenzeelen die omgevormd is tot een biep.
Ja.
En wie heb ik dat nu gestuurd? Naar Tom, naar mijn uitgever heb ik dat gestuurd. Kijk wat een Jezus dat er daar hangt.
Ja, hangt daar toch wel
maar
in groot.
Maar zo ellendig.
Ja, hij ziet er niet goed uit.
Nee, die heeft zelf een heel zwart, exorcisme nodig. Ja. En dat is ook zo abnormaal groot, daar ben ik ook al bang van.
Ja, dat is buiten proportie. Ja.
Ja, en dan denk ik soms in die kerk, ik snap de symboliek en we zijn het bloed van Jezus en Jezus is gestorven voor onze zonden, maar ik voel mij daar zo slecht bij dat die mens daar hangt en dat God zijn enige zoon opoffert en dan die 14, ik ben de naam nu kwijt, ik moet daar soms echt van wenen omdat ik inderdaad buitenproportioneel emotioneel ben soms, maar zo die moeder die dat kent.
Ja, daar zit veel dramatiek in, dat zeker. Aan de andere kant, wat ik heel positief vind aan Jezus Christus, dat zijn de paradoxen. Hè? Dus als hij praat, hè, hij veroordeelt de zondaars niet, hij zegt de laatste zullen de eerste zijn, bemin uw vijanden. Vrienden beminnen is makkelijker dan vijanden beminnen.
Ja.
En zo verder. Dat vind ik heel mooie dingen. En wat we denk ik ook nooit mogen vergeten, is dat het religieuze, de openheid voor het transcendente, veel groter is dan het instituut kerk. Hè? Zo'n instituut is maar een instituut. En wat ik soms vind in Vlaanderen, hè, als ik nu wat kritiek mag hebben als oude man op de sfeer in de samenleving vandaag, van de kerk vroeger hebben ze het geloof overboord gegooid, de Vlamingen vandaag, maar de moraal en de strenge moraal behouden en zelfs geaccentueerd. Ja. En ik had liever andersom gehad. Dat men die openheid voor het transcendente, die levensvreugde geeft, had bewaard. En dat men wat minder moralistisch zou zijn, met iedereen op zijn plichten te wijzen en streng en zero tolerance. En wij kunnen niet dulden dat en dit is niet meer van onze tijd en zo verder. Liever een mildere samenleving die openstaat voor wat ons overstijgt, dan een samenleving die niet meer openstaat voor het goddelijke en voor de rest iedereen de les wil spelen. Dus dat vind ik vandaag een probleem in ons land.
Absoluut. En dikwijls ga ik met mijn zoontje naar de kerk en dan brandt hij een kaarsje. En dan mag hij zelf kiezen voor wie dat hij een kaarsje wil branden. En dat is ook zo'n mooi moment meestal. Maar de ene kerk is de andere niet. En in sommige kerken voel je inderdaad zo die beelden die zo op je staan te kijken en zo die strenge... Ja, moralistische sfeer tegenover een andere kerk voel je echt van, dit is het huis van God.
Ja.
Maar het huis van God kan overal zijn. En zoals je zegt, van, het is niet te definiëren, maar het is in mijn leven wel iets dat mijn lasten helpt te dragen. Ja. En zoals dat we nu in onze tijd constant zeggen van, je bent meer dan genoeg, you're enough, je doet je zelfliefde, bla bla bla. Ja. Maar ook, je bent niet genoeg is ook oké. In de zin van, zoals dat jij net gezegd hebt, je hoeft het niet allemaal te kunnen of perfect te doen.
Absoluut.
En er is nog iets dat ons overstijgt.
Nee, bijvoorbeeld die pure zelfliefde. Ik vind dat vaak, ik ben daar niet zo'n fan van, ik vind dat een beperkt project. Als ik zoals morgens ongekamd mijn tanden poets en ik kijk in de spiegel, ongeschoren ook, dan denk ik, dit is toch niet zo'n geweldig project. Ik weet niet hoe jij je voelt als je 's morgens nog niet geschoren bent. Ik durf daar niet veel over te vragen. Maar we weten dat we allemaal onvolmaakt zijn en dat we zijn maar wie we zijn. En dan denk ik, zelfliefde, een vorm van zelfaanvaarding vind ik perfect. En dus als je zelf altijd een complete mislukkeling vindt, dat is ook niet leuk. Maar zoveel liefde voor jezelf, wel, dan zou ik zeggen, schenk toch ook wel liefde aan anderen.
Ja,
en aanvaard jezelf zonder jezelf op te blazen, zo zou ik dat zien.
Ja, daarom dat ik het ook zie als een levenskunstenaar. Ik heb er ook over geschreven in mijn boek van Moesten en Andy Warhol, zodanig een interessant persoon, een zonderling persoon, een heel erg onzeker persoon ook. Moest die in onze tijd in handen vallen van alle body positivity activisten en therapeuten en je moet zus zijn of zo, maar je hebt een stoornis. Dan hadden we zelfs nog nooit van die man gehoord.
Zo is dat. Ja, we moeten allemaal geen stoornissen hebben, psychisch. We moeten er fysiek goed aan uitzien. En dat vind ik een van de voorbeelden. Ik ben niet altijd een fan van pauzen, hè. Maar waar die wel goed in zijn, is om er niet goed uit te zien.
Ja.
Die zien er altijd sukkelachtig uit, hebben gezondheidsproblemen. En dat vind ik al bijna een mooie symboliek. Bijvoorbeeld onze politici, hè, we hadden het daar net even over. Die lopen allemaal marathons of halve marathons. Die willen met hun fiets op de Mont Ventoux rijden. Als je daar komt bijvoorbeeld, als je een politicus wil zien, rijdt met de fiets op de Mont Ventoux. Dan denk ik soms wel, je zal daar nooit een pauze ontmoeten. Ja, die zijn wat sukkelachtiger en dat vind ik dan...
Ja, maar zo die dingen, dat zijn echt... Ik wil zo graag het goede erin zien, maar als ik politici al zo'n dingen zie doen, dat maakt me echt moordlustig.
Ja.
Moordlustig is nu misschien wel dramatisch, maar ik ben dan ook dramatisch, maar... Ik word daar echt niet happy van.
Nee, inderdaad, dat is dan zo echt willen scoren. Ik had dat gisteren ook weer met de minister van Justitie die de halve marathon ging lopen. En dan denk ik, kun je nu niks origineler doen dan marathons lopen? Dus bijvoorbeeld, ik zou dan liever hebben dat hij ging biljarten in het dorpscafé en daar met zijn keut het biljartlaken vernietigt. Dat zou ik veel toffer vinden. Dan zou ik zeggen, dat is tenminste een politicus die vernieuwend is.
Ja.
Maar ja, goed, dat is...
Maar dat is ook het mooie aan God, want God ziet iedereen graag en vergeeft iedereen. Dus daarom hoef ik dat niet te doen. Ik hoef niet iedereen graag te zien en niet iedereen te vergeven.
Dat is waar. Dat is waar. Als je al een paar graag ziet en een paar vergeeft, heb je al een mooie poging ondernomen.
Absoluut.
En de rest laat je aan het transcendente. Dat is toch mooi als dat kan.
Ja, prachtig. Bedankt om te komen. Ik vind het echt een hele grote eer. En ik ben heel dankbaar dat je hier in onze iets wat vuile witte zetel
hebt nog niet
willen
veel,
zitten.
Ik heb nog niks vuil gezien. Fantastisch om naar Zwevenzijde te mogen komen. Ik raad mensen allemaal aan om hier hun zomervakantie van 3 weken door te brengen. Het is een prachtig dorp.
Absoluut.
En dit is natuurlijk een gezellige plek. Voorlopig nog niet, nog geen bed en breakfast. Hè?
Nee.
Geen bed en geen breakfast. Maar toch, fijn om hier op een namiddag te mogen zitten.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En superleuk dat je deel uitmaakt van Anastasia's Clubhouse. Als je iets gehad hebt aan deze episode, twijfel er dan niet aan om deze te liken, te delen of te raten. Zeker als je luistert op Apple Podcasts of Spotify. Dat kost jou een paar secondjes, maar je doet ermee wel een ontzettend groot plezier mee. Laat het me weten als er een bepaalde gast of een bepaald topic is dat je graag zou willen zien. En ik zie je supersnel opnieuw volgende woensdag. Mwah.